Ja, ik groet jullie in Jezus' naam, maar ook degenen die meekijken, verbonden zijn via de livestream. Voor degenen die op vakantie zijn. Ook die mogen bij ons zijn. Ik wil het woord openen om te beginnen bij 2 Petrus 1. Een overbekend hoofdstuk wat mij persoonlijk zeer kostbaar en dierbaar is. En ik hoop dat het ook kostbaar en dierbaar mag zijn voor jullie en anders opnieuw zal worden. Vele dingen moeten ook telkens in herinnering gebracht worden voordat het echt ons deel wordt. Dus als met de heipalen zeg ik wel eens, je moet elke keer een klap krijgen totdat ze goed diep en vast zitten bij ons, dat het woord van God geworteld wordt. En ik wil de eerste 15 versen met u lezen uit de tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing en aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht. En aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Omdat het de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. En daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo, op deze wijze, zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Petrus begint deze brief en dan begint hij met zijn eigen oude naam eigenlijk, Simeon. Zoals hij heette, eigenlijk vanuit zijn familie, de naam die hem door zijn vader en zijn moeder gegeven was. In de eerste Petrusbrief doet Petrus dat niet, dan schrijft hij gewoon Petrus de apostel. En mogelijk dat hij hier aan het eind van zijn leven, want dat hebben we net gezien, het afbreken van zijn tent zal spoedig komen. De Heer Jezus had hem bekendgemaakt dat zijn tijd op aarde bijna voorbij was, dat hij terugdenkt aan zijn eigen oude leven, zoals hij dat ook ons in herinnering brengt in vers 9. Als we de reiniging van onze vroegere zonden vergeten zijn, ja, dat is een slechte zaak. Je moet altijd onthouden waar je vandaan komt. Je moet het oude leven afleggen. Dat hebben we ook gedaan, als het goed is, in het watergraf van de doop en ook in de praktijk van ons leven. Die oude kleren uittrekken, dus het voorbeeld wat Simeon gaf in dat schip, de eigen kleding moest uit om de nieuwe klederen, denk maar aan Galaten 3 vers 27, die klederen van redding, de klederen van Christus aan te trekken. Mooi voorbeeld hiervan. Dus Simeon die begint met zijn oude naam en daarna zijn nieuwe naam, Petrus, waarvan de Heer Jezus gezegd had, gij zult Petrus zijn, Petra, op deze Petra, deze nieuwgeboren, die kind van God zal ik mijn gemeente bouwen. En dan begint hij niet dat hij een apostel is, hij begint mee dat hij een dienstknecht is, dat hij een slaaf is, een slaaf van Jezus Christus. En dan schrijft hij aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. En misschien vinden we dat moeilijk te geloven. Die Petrus, waarvan we zien dat hij komt bij de verlamde van de schone poort. En hij geneest hem, die man, in de naam van Jezus Christus. Hoe hij zich verdedigt tegenover de oudste, hoe hij predikt. Handelingen 2 natuurlijk. En hoe de Heer hem gebruikt, deze Petrus, deze rots. Wat dat betekent. En dan schrijft hij hier dat alle, dan schrijft hij ook aan ons hier, dat wij een even kostbare geloof ontvangen hebben als hij. Hij zegt als wij, als de andere apostelen. Hij zegt niet dat het geloof even groot is, want er is ook nog een gave van geloof natuurlijk, waar 1 Korinthe 14 geloof ik over spreekt. Maar dat geloof van hem en van ons is even kostbaar. En als je daar eventjes over nadenkt, hoe dat de hele schrift ingegeven is door God zelf. 2 Timotheüs 3 vers 16. Elk van God ingegeven schriftwoord. Het is door God ingegeven. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest. Eigenlijk spreekt Jezus hier door Petrus heen met ons. Petrus als de profeet. Want de geest van de profetie, dat is de geest van Christus. Dus de Heere, dit is Gods geïnspireerde woord. Dus het is eigenlijk geen woord van de mens, maar het is het woord van God. En het woord van God vertelt ons dus dat het geloof wat wij ontvangen hebben, want het is geloof ontvangen, het is niet verdiend, het is niet verkregen, het is ontvangen. Het is een gave van God, gewerkt door het woord en door de Heilige Geest. Denk maar ook, hoe zullen ze horen zonder prediker, hoe zullen ze geloven zonder dat woord. Dus het geloof wordt opgewekt door het woord van God. Dat is een werk van bovenaf door God zelf. En dat kostbare geloof hebben wij ontvangen. Als we Christus ontvangen, ontvangen we als het ware ook het geloof. Want het is geloof van Christus, zegt Paulus in Galaten 2. Dus het is niet uw eigen geloof. Het is niet uw eigen gerechtigheid. Kijk maar hoe de Petrus hier verder schrijft, hoe de Bijbel hier verder schrijft. Het is door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Als wij gered zouden moeten worden door onze eigen gerechtigheid, dan is het op en af. Dan zullen we ons vandaag misschien rechtvaardig voelen en een uur later is dat kwijt. Maar onze basis, ons fundament, dat is in Christus. Dat is het geloof van Christus, maar ook in zijn gerechtigheid. Waar natuurlijk ook Efeze 6 altijd aan herinnert. Aan de gerechtigheid en de waarheid en het blijven staan, de standvastigheid. Dus waardoor worden wij gered? Door ons eigen geloof. Worden wij gered doordat wij Jezus aangenomen hebben? Het is goed om Jezus aan te nemen. Nee, wij worden gered door de gerechtigheid van God zelf. En dan zie je ook hier dat Jezus ook God genoemd wordt van onze God en zaligmaker. Christus is niet alleen de mensenzoon, hij is ook Gods zoon. Hij is ook God zelf. Hij is als het ware net de Yahweh zelf. En daardoor worden wij gered, zegt het woord van God. Door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dus elk moment dat u ziet op uzelf, dan leeft u niet in het geloof in God. Dan ziet u niet op het geloof van Christus. Dan ziet u niet op de gerechtigheid van Christus. Dan gaat u twijfelen. Dan gaat u zinken als een baksteen. Zoals Petrus toen hij op de golven liep. Toen hij op Jezus keek, liep hij over het water. Maar toen hij op de golven keek, op zichzelf als het ware naar beneden keek, toen verdronk hij. Toen zonk hij naar beneden. En Jezus die redde hem weer. En wat zegt Petrus hier dan? Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan zou je zeggen, hoe kan dat nou, Petrus? Want Jezus is gekomen, Johannes 1 vers 14, vol van genade en waarheid. Dus we hebben in de Zoon alles ontvangen. Ja, we hebben alles ontvangen in beginsel, maar het moet nog volkomen doorwerken. En daarom spreekt Petrus hier ook over de genade, de vrede, het verlangen spreekt hieruit dat vermeerderd zal worden. Waardoor? Waardoor de kennis van God en van Jezus Christus. Weer is Christus het fundament. Weer is Christus het leven. Weer is Christus de Zoon van God en God zelf die dat in ons bewerkt. Die zorgt dat dat gestalte krijgt. Die zorgt dat Christus gestalte krijgt. En daarom broeders en zusters, laten we zien op hem. Laten we zien op de zaligmaker. Laten we zien op de gekruisigde. Op de gestorven. De begraven, maar ook op de verrezen Heer. En de verheerlijkte Heer. Zoveel christenen kunnen zo worstelen met het geloof in hunzelf. Maar u moet niet geloven in uzelf, u moet geloven in de God van uzelf. U moet geloven in de God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En we worden dus gered door hem. We worden opgebouwd door de kennis van hem, door wat hij weet. Dus Christus moet met ons praten. Christus moet verheerlijkt worden in ons leven. Het is door het leven van hem. Het is door wat hij doet in ons. Het is door wat hij doet in de gelovigen. En moeten we dan niet meewerken? Ja, natuurlijk. Wij moeten blijven geloven. Wij moeten gehoorzamen. We hebben net gelezen al die stappen die we mogen doen in het geloof. Ik noem het altijd de treden van een trap, dat je zo verder komt in je geloof. En hoe gaat Petrus hier dan verder? En het is bijna niet te geloven. Wat zegt hij dan in vers 3? Immers zijn goddelijke kracht. Heb je het weer? De gerechtigheid van Christus, de vrede van Christus, de genade van Christus, de kennis van Christus en de kracht van Christus. En dan staat hier zijn goddelijke kracht. Nou, en als je een klein beetje erover nadenkt hoe groot die kracht van God is, daar is het hele al door geschapen. Hij is begonnen met één mens. Nu zijn er bijna 8 miljard op aarde. En al die mensen die tussentijds al geweest zijn. Kijk naar het heelal. Het is onmetelijk. Het is niet te bevatten. Het is niet na te meten. Ze spreken van lichtjaren, van miljoenen lichtjaren. Het is niet na te meten hoe groot onze God is. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Daar heb je het weer geschonken. Het ontvangen genade. Maar hij heeft het ons geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Zijn goddelijke kracht. En broeders, zusters, dan komt daar de vraag naar ons. Hoe zit het met die goddelijke kracht in ons? Komt die al een beetje openbaar? Leven wij daaruit? Of is ons goud als het ware verduisterd, zoals Jeremia zegt? En ik wil een voorbeeld met u aanhalen uit Genesis 26. Misschien willen we even meegaan. De geschiedenis van Isaac. Dat we een klein beetje begrijpen hoe het werkt. Genesis 26. De geschiedenis van Isaac. Isaac, de zoon van Abraham. We kunnen het hele hoofdstuk niet lezen, het is een beetje lang. Maar het hoofdstuk begint erbij dat er hongersnood is in het land. Hetzelfde wat Abraham meegemaakt had, dat weten we. Het was hongersnood de tijden van Abraham en hij ging naar Egypte. En als hij in Egypte komt, dan zegt hij tegen Sarah, vertel dat je mijn zuster bent. Want ze was schoon van uiterlijk en was bang dat hem iets aangedaan zou worden, zodat die Egyptenaren met zijn vrouw zouden kunnen handelen. En Isaac doet hetzelfde. Die heeft ook een mooie vrouw, Rebecca. En hij doet hetzelfde. Hij komt bij Abimelech, bij de Filistijnen in Gerar. En de Heer praat met hem. En dan zegt de Heer, je moet hier blijven, Isaac. Je moet niet naar Egypte gaan. Je moet niet verder trekken. Je moet hier blijven. En dan doet hij eigenlijk hetzelfde als zijn vader. Totdat Abimelech ziet dat hij met Rebecca aan het minnekozen is. En dan zegt hij, en roept hij Isaac. En zegt, joh, je hebt gezegd dat het je zus is, maar ik heb gezien dat het je vrouw is. En dat is heel kwalijk dat je dat gedaan hebt, want stel dat een van ons, van de Filistijnen, ja, dan contact gezocht zou hebben met je vrouw. Hij zegt dus, dat mag je absoluut niet doen. En Isaac, die moet dat dan natuurlijk ook beleiden. En zo ontstaat er een, als het ware een relatie tussen Abimelech, de Filistijn, en Isaac. En dan blijft hij in Gerar wonen. En dan komt daar het moment dat de Heere Isaac gaat zegenen. Dat zie je in vers 12. Isaac zaaide in dat land en oogst in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. Dus dat was niet de gevolgen van kunstmesten, van allerlei technieken die we tegenwoordig hebben. Want zelfs in deze tijd, als wij denken aan tarwe, dan zaaien ze 250 tot 300 kilo per hectare. En als het een topopbrengst is, dat 12 ton. Dus dan kom je nog niet aan het honderdvoudige. Dan zou het nog veel meer zijn. Zeg maar het veertigvoudige. Maar Isaac die zaaide in dat land en die, hij oogst het honderdvoudige. Nou denk aan het geestelijke, dat de Heer zegt dat we 30, 40, ja, 60, honderdvoudig vrucht zullen dragen. En dan, die Isaac die krijgt aanzien. Hij wordt rijk, net als zijn vader. Hij krijgt kleinvee en kudde en runderen en dan worden ze bang. En dan zegt Abimelech, ga weg, want je bent te groot. En dan later komt hij terug, dat is heel mooi, dan wil hij een verbond sluiten en dan zegt Isaac, waarom kom je nou eigenlijk? Hij zegt, want je hebt me weggejaagd. En dan zegt hij, Abimelech, maar we hebben gezien dat God met jullie is. Dan zegt hij, springen we even naartoe, vers 27, dan zegt Isaac, waarom komt u nou me toe terwijl u me haat en mij bij u weggestuurd hebt? En dan antwoordt hij Abimelech, die samen met zijn vriend kwam en zal een bevel hebben, en dan zegt hij, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Hoe mooi is dat? Als de vijand ziet dat God met Isaac is, zo wil God ook met ons zijn. Ja, zo is hij met ons. En daarom sluiten ze een overeenkomst. Maar de kern waar ik met u even over wil hebben is vers 15. Al de putten, het gaat hier over putten. Nou, we weten denk ik allemaal dat water is een eerste levensbehoefte. Ook in deze tijd worden we daar weer bij bepaald, hoewel wij hier nog geen tekort hebben, maar in vele landen is er watertekort. En dan staat hier al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Nou, daar kun je toch met je verstand niet bij. Er zijn waterputten. Die zijn bruikbaar. Daar zit water in. Dat is leven voor de mensen en leven voor de dieren. En de vijand stopt ze dicht. Als je nu kijkt wat er gebeurt rondom het volk Israël. Wat doet de vijand? Moorden, roven, stelen, verdelgen, slachten. Wel, dat is wat Jezus zegt in Johannes 10. Dat is wat de vijand doet. Moorden, roven, stelen, slachten. Hoe komt iemand nou, als hij geleid wordt door de Heer, zal hij er nooit toe komen? Als mensen geleid worden door een gezond verstand, dan zullen ze er ook niet toe komen. Alleen mensen die als het ware geleid worden door een vijand, door een macht van de duisternis, zullen daartoe komen om de bron van het leven te stoppen. Want broeders en zusters, misschien een verrassing voor u, maar die vijand, dat is uw vijand. Die vijand is onze vijand. Dus wat hij doet, is uw waterput, uw waterbron stoppen. En water staat in de Bijbel vaak voor geest, maar ook voor het woord. Dus dat zijn de twee bronnen die de vijand zal stoppen. Die de vijand zal proberen te stoppen. En dat is niet een misschien, dat is een zekerheid. Want zoals Isaac woonde in het land van de Filistijnen, woonde bij de vijand, zo wonen ook wij, zijn wij bijwoners, zegt de schrift, vreemdelingen op aarde. We wonen te midden van een kromme verdraaid geslacht. En als die goddelijke kracht die God u geschonken heeft, in en door Christus Jezus onze Heer, als die goddelijke kracht niet openbaar komt, dan zit ergens onze bron verstopt. 9 van de 10 is dat de oorzaak. En dat gaat soms heel ongemerkt. En wat doen die Filistijnen? Die stoppen er aarde in. Hoe kun je het in je hoofd halen? Een waterput, een bron, dichtstoppen met aarde, onbruikbaar maken. Geen rekening houden met al die moeite die die knechten van Abraham gedaan hebben. En dan stopt hij ze dicht. Maar wat doet Isaac? In vers 18. Isaac keerde terug, want hij wordt dan weggestuurd door die Abimelech. Dan gaat hij naar het dal van Gerar, dan blijft hij wonen. Wat doet hij dan? Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op, die ze in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden. Eigenlijk is dit herleving. Dit is de boodschap van herleving. Wij hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er zijn tijden geweest. In de tijd van de gemeente, denk maar aan handelingen door de geschiedenis heen. Overal zijn er periodes en landen en plaatsen geweest waar herleving was. Waar het water stroomde. Waar de geest krachtig kon werken. En deze Isaac, die graaft de put op. En misschien moeten we put opgraven in uw eigen lichaam. In uw eigen ziel, in uw eigen geest. Omdat uw put, uw bron is verstopt geraakt. Christus is niet veranderd. De gerechtigheid van Christus is niet veranderd. De kracht van God is ook niet veranderd. Die is niet verminderd. Die is onverminderbaar groot. In elke gelovige, in elk kind van God. Zoals Paulus dat ook zegt tegen Timotheus, je hebt niet een geest ontvangen van lafhartigheid om opnieuw te vrezen, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. In elk kind van God waarin de Heilige Geest woning heeft gemaakt, is daar de kracht van God. En wat doet Isaac? Die graaft ze op. En dat is wat wij moeten doen. Wij moeten terug herijken naar het woord van God. Naar de eerste gemeente. En Heere, laat het ons zien. Waar heeft de vijand kans gezien om die waterbronnen, die waterputten te vullen? Heer, met aarde, met zonde, met ongeloof, met allerlei dingen, met kritiek, met verkeerde gedachten. Altijd dingen die hij aandraagt om die waterbronnen te stoppen, om die stroom van levend water te doen stoppen. Maar Isaac, die graaft ze terug op. Kijk maar, vers 18. Die graaft die putten weer op, die is in de tijd van zijn vader Abraham gegraven, die de Filistijnen hadden dood dichtgestopt. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. Wij hoeven geen nieuwe dingen uit te vinden. God is hetzelfde. En de kracht is hetzelfde. En de lijnen van God zijn hetzelfde. De wetten zijn hetzelfde. De geest is hetzelfde. Christus is dezelfde. Alles is gereed gemaakt. Alleen die vijand kan de kracht van God stoppen in ons leven. En de dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. Levend water, zoals Jezus erover spreekt. Ook tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Als je het mij gevraagd zou hebben, ik zou je levend water gegeven hebben. Dat is het water wat Jezus geeft. Het water wat Jezus is. En dan zie je, er komt oneenigheid. De herders van Gera kregen oneenigheid met de herders van Isaac. En zeggen, dit water is van ons. Ze hebben ze het water eerst dichtgestopt. En Isaac graaft ze op. En daarna komen ze zeggen, het is van ons. Dat was helemaal niet van hun, want Abraham had die putten gegraven. En wat doet Isaac? Hij gaat weer een oorlog voeren. En dan gaat hij verder in vers 21. En dan graven ze weer een andere put. En dan kregen ze weer oneenigheid. En toch, dan gaat hij weer verder. Hij gaat geen ruzie maken. En dan graven ze een put in vers 22. En dan krijgen ze geen oneenigheid over. En hij gaf hem de naam Rehobot. Dan zeggen de heren, heeft ons ruimte gemaakt. En dan zie je dat de Heer aan hem verschijnt in vers 24. Ik ben de God van Abraham, uw vader is niet bevreesd, want ik ben met u. Is dat, broeders en zusters, niet het nieuwe verbond? Is dat niet wat Jezus zegt? Ik zal met u zijn. Tot aan het einde der aarde. Alle dagen zal ik met u zijn. Ik ben met u. Ik zal uw zegen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. En dan bouwt hij daar een altaar. En dan roept hij de naam van de Heer aan. Terug naar 2 Petrus. 2 Petrus 1. Zijn goddelijke kracht. Dit is de waarheid van het woord van God. En weet u in Efeze 6, ik heb het al even kort aangehaald, er wordt gesproken over dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid. En 1 Petrus 1 legt ons uit, ik geloof dat het vers 13 is. Ik zal het u voorlezen. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Ja, dus als Efeze 6 spreekt over de lenden om God met de waarheid, zijn de lenden van ons verstand. En Peter zegt, wees nuchter. Broeders, zusters, wees nuchter. Deze kracht, deze goddelijke kracht, die is in de gelovigen, dat is wat het woord van God zegt. En misschien voelt u zich niks. Nou, dat klopt, u bent ook niks, maar in u. Dan woont de Zoon van God die gezegd heeft, ik ben met u alle dagen tot aan het einde der wereld. En u wordt niet gered omdat u veel kennis heeft, u wordt gered door de kennis van Hem. Dat is wat er staat. En dan gaat het niet over of u man bent, of vrouw bent, of u jong bent in de Heer, of oud in de Heer. Dat is allemaal niet ter zake. Paulus, Petrus schrijft aan hen die een even kostbare geloof hebben ontvangen. Dat is een gift van God, een gave van God. Dat is het werk van God. En die moet vermenigvuldigd worden, die mag vermenigvuldigd worden. Waardoor door de kennis van Hem, die mag vermenigvuldigd worden als wij gewoon blijven wandelen zoals Hij dat bedoeld heeft. En een van de dingen die we dan moeten doen, dat is ons verstand omgorden met de waarheid. En velen omgorden de lenderen van hun verstand met hun eigen waarheid. Met hun eigen visie. En beseffen niet dat die vijand van alles ingefluisterd heeft. Ja, maar ik ben niet van nut. Ja, maar ik kan niet zus en ik kan niet zo. En dan vervolgens komt er een kritiek meestal op de broeders, op de zusters en op de gemeente. Tegen God in, tegen Christus in. Maar dat is niet wat het woord van God ons leert. Wij moeten ons verstand omgorden, sterken, vasthouden, moeten blijven staan, zegt Efeze 6 wel mee, met de waarheid van God. En wat is de waarheid van God? Dat is het woord, maar dat is ook Jezus. Jezus, Johannes 14, vers 6, die de weg, de waarheid en het leven is. En u kunt misschien het gevoel hebben dat er een soort weer een gordijntje voor u is gekomen. Misschien hebt u geleefd in de eerste liefde. En er was volle blijdschap. Er was volle liefde. En dan komt er teleurstelling in uw leven. Of u raakt geïrriteerd door een broeder of door een zuster. Wel, dan is daar die goddelijke kracht, niet uw kracht, niet mijn kracht. Dan is daar die goddelijke kracht om lief te hebben. Daar is die goddelijke kracht om te vergeven. Daar is die goddelijke kracht om de Bijbel te blijven lezen. Te lezen, daar is die goddelijke kracht die nodig is om dat leven te leven zoals God het bedoeld heeft. En die is beschikbaar, maar u moet er met eerbied gesproken gebruik van maken. Voortdurend als u teruggeslagen wordt, moet u naar de Heer. Voortdurend als u teruggeslagen wordt, moet u naar het kruis. En u moet niet de boze geloven, maar u moet de Bijbel geloven. Dat is wat het woord van God ons leert. Wij moeten ons verstand omgorden met de waarheid. Want in dat vers zegt Petrus, omgord daarom de lenden van uw verstand. En dan zegt hij, wees nuchter. En er zijn een hoop mensen die leggen dat verkeerd uit. En die zeggen, ja, je moet nuchter zijn. Je moet niet achter elke boom een boze geest zien. Nee, dat klopt. U moet niet achter die boom gaan kijken. Want de machten van de lucht die zijn veel dichterbij. Die zijn rondom ons heen. Dat is het woord van God ons leert. En die zijn erop gericht om uw put te stoppen. Die zijn erop gericht om onze put dicht te gooien. Ja, nou voel ik het niet meer. Waar is Jezus nou? Wel, Jezus is bij u, hij is in u. Ja, maar ik voel het niet meer. De Heer heeft niet gezegd dat je het altijd zult voelen. Ik ben niet tegen iets ervaren. Maar de Heer heeft niet gezegd dat je het altijd zult voelen. Hij heeft gezegd dat we moeten geloven. Je moet niet geloven in je gevoel. Je moet geloven in het woord van God. En daarom denk ik dat vele kinderen van God, lieve kinderen van God, misleid worden. Door de vijand. Door de boze. Want Jezus kwam om de werken van Satan te verbreken. Dat is wat de schrift ons leert. Dus die werken van Satan, die moeten in ons leven afgebroken worden. En die putten moeten open zijn. De putten van het geloof, van liefde, van blijdschap, van vrede. Door de Heilige Geest. Maar dan moeten wij, broeders en zussen, dan moeten wij de lenden van ons verstand, die moeten we omgorden. Die moeten we als het ware, ja, bekrachtigen. Die moeten we ondersteunen. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Daar heb je het weer. In de openbaring van Jezus Christus. En daarom bidt Paulus ook in Efeze 1. Het gebed wat wij denk ook vaak bidden, dat hoop ik tenminste. Om die geest van wijsheid en openbaring. Om de Heer recht te kennen. Verlicht de ogen van het hart en van het verstand om te weten welke hoop zijn roeping wekt. Hij heeft ons geroepen, broeders en zusters. Niemand van ons heeft de Heer gezocht. Hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons geroepen. En nou is hij een goed werk in ons begonnen. En waarom zou hij er dan halverwege mee stoppen? Nee, hij zal dat afmaken. Hij zal dat volvoeren. Ik zou willen zeggen, geloof het dan toch. Maar het is soms zo moeilijk, hè, want je voelt die blijdschap niet. Je voelt eerder een soort druk. Je voelt een soort tegenkanting. Je kunt het geen naam geven. Het gebeurt in je geest. Want dat is de bedoeling van die boze. Om uw geest, die nieuwe geest die je ontvangen hebt, die verbonden is met de Heilige Geest, om die te cancelen. Om die te drukken. En dan gaat u weer terug in de ziel. Dan gaat u terug in uw verstand. Dan gaat u terug in uw gevoel. Dan gaat u terug in die ziel. En dan kan die boze in werken. Wij zijn wederom geboren, zegt de Bijbel. Een nieuwe geest hebben ontvangen. En de Heilige Geest. Die ons zal leiden in alle waarheid. Maar zodra wij teruggaan vanuit die geest, dan zul je ook merken dat je blijdschap raak je kwijt. Je komt weer op het terrein dat je je zorgen gaat maken. Je komt weer op het terrein dat je oeverloos gaat denken. Ja, dat is geen denken. Dat is rondtollen in de gedachten. En dan moeten we terug. Waar moeten we naartoe terug? Naar de Heer. Waar moeten we naartoe terug? Naar het geloof. Ik had het van de week zelf zo, ik was met allerlei bezig. En dan in één keer, dan komt dat. Die goddelijke kracht. Dan zeg ik, prijs de Heer. Die goddelijke kracht is in mij. De zorgen kunnen er zijn, die moet ik beleiden en aan de Heer geven. Maar die goddelijke kracht is er ook. En uit welke bron drinken wij dan? Uit welke put putten wij dan? Dat is bepalend voor ons leven. De Heer heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus hoe ik behoor te leven, daar heeft de Heer mij alles en jullie ons alles voor gegeven. En weet je dan altijd hoe het moet? Nee, want dat zegt Petrus hier ook. Het is door de kennis van Hem. Het is door de kennis van Christus. Die precies weet wat er morgen al gaat gebeuren in uw leven, in mijn leven, in ons leven, in de wereld. Dat is Hij die alle dingen weet. Die grote God heeft zich zo klein gemaakt in de Zoon dat hij bij ons is komen wonen. Waarvan Paulus zegt, Colossenzen 1 vers 27, hij is de hoop van de heerlijkheid. Christus in ons. Dat is de kracht van het nieuwe verbond, maar die boze is altijd bezig om ons terug te slaan, om ons terug te dringen, om ons terug te werpen op onszelf. Om ons terug te werken op een oud-testamentisch denken. Natuurlijk houden we ook van het Oude Testament. Ik heb er net ook wat voorgelezen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom. Dat leven van God. Dat leven van Christus. Wat in de gelovigen is. Als u nou weet. Dat Jezus Christus gegeven is. Alle macht in hemel en op aarde. En als hij nou in ons is. Hoe kunnen wij dan nog vrezen? Hoe kunnen we dan nog bang zijn? Dan kunnen we toch begrijpen dat wij alles hebben wat nodig is om te leven tot eer van Hem. Te leven tot eer van God. Hoe zouden we ooit iets van Gods vrucht voort kunnen brengen, broeders en zusters? Laten we nuchter zijn. Hoe zouden we ooit iets van Gods vrucht voort kunnen brengen vanuit onszelf? Vanuit het vlees. Hoe dom is dat? Om iets van onszelf te verwachten. Hoe nietig is een mens? Als God zegt, volken zijn geacht als een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. Hoe nietig is een mens? Wat stellen we voor? Komt een of andere bacteria aan, of een virus aan, of een storm, of een watersnood, en we zijn weg. We zijn er niet meer. Hoe nietig is een mens? Dus iets van Gods vrucht voortbrengen, iets van goddelijke kwaliteit, van goddelijke heiligheid, ja, dat kan natuurlijk alleen uit Hem. Als Hij dat in ons doet. Als wij een kanaal zijn, een instrument zijn in Zijn handen. Dus het is alles uit Hem. Het is alles door Hem. En het is alles tot Hem. En dat is de grote genade die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. Dat zegt Jezus ook in Johannes 15. Zonder mij kunt je niets doen. Nou hou dan op, broeders en zusters, met eigen werken. Mag ik het zo eens zeggen? Hou dan op met het zelf proberen. Zie op Hem. Zie op Jezus. Laten we proberen die genade te begrijpen. Heer, ik heb vroeger vaak gezegd tegen de Heer, Heer, geef mij genade om uw genade te begrijpen. Nou, die genade had ik ook al ontvangen, maar begreep ik nog niet, want dat is de Heilige Geest. Die komt mij verklaren, jullie verklaren, wat de genade van God is, wat het inhoudt. En dat verklaart je ons door het woord van God. Zo groot is God, het is geweldig. Zo rijk is de heerlijkheid die over ons gekomen is. De kennis van Hem die ons geroepen heeft, ziet, Hij heeft ons geroepen. Waardoor heeft Hij ons geroepen? Door Zijn heerlijkheid en door Zijn deugd. Heeft Hij ons geroepen omdat we goed waren? Heeft Hij ons geroepen omdat we rechtvaardig waren? Staat er niet, is ook niet zo. Want Hij is niet gekomen om rechtvaardigen zalig te maken, maar zondaars tot bekering te brengen. Hij heeft ons geroepen, dat was in Zijn hart, dat was in Zijn plan, dat was het plan van God, dat is in het hart van God, want Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot erkenning van de waarheid komen. Jezus heeft ons geleerd dat Hij u en mij, dat Hij ons net zo lief heeft als dat Hij Christus lief heeft. Het is de liefde van God, het is het plan van God, het is de bedoeling van God. Dan is het niet de bedoeling van God dat wij allemaal, mag ik het zo zeggen, dat is misschien een verkeerd woord, ik zal een goed woord gebruiken, maar dat we allemaal klein blijven, dat wij niet groeien. Dat we baby's blijven. Dat we kind blijven. Natuurlijk is dat Gods bedoeling. Dan zeg je vanmorgen tegen Simeon, je oudste zoon, die wordt al groot. Ja, dat is toch de bedoeling. Dat onze kinderen opwassen. Zo is het ook de bedoeling van Gods kinderen, dat ze opwassen in de genade. En dan staat hier niet dat je allerlei wonderen en tekenen moet doen. Het gaat hier over de vrucht van God. Nou, denk maar aan Galaten 5 vers 22. Die 9 kenmerken van de vrucht van de Heilige Geest. En daardoor, vers 4, daardoor, door Hem, vanuit Hem, daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, waarvoor, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Gods DNA, Gods eigenschappen, dat wij niet meer hoeven te zoeken naar liefde, maar dat we liefde zijn. Dat we niet meer te zoeken naar vrede, maar dat er vrede in ons is. Dat is Gods plan. Zoals een kind de DNA krijgt van zijn vader en moeder, zo hebben wij Gods DNA gekregen door de wedergeboorte. Alleen zolang we hier nog leven, ja dat weet ik, dan leven we in deze aardse tent. We leven in het vlees, waar de zonde is. Paulus heeft ons dat eens geleerd. Dus daarom zal er altijd voor ons een, als het ware, een zoeken moeten zijn, een spanningsveld moeten zijn, maar een zoeken moeten zijn naar het leven van Christus. En dat is het leven door de geest. En vele broeders en zusters hebben daar moeite mee en ik begrijp dat ook, want ik vind het ook lastig. Wandelen door de geest. Niet naar het vlees. En dat is de grote opdracht, de zware voor de kinderen van God. Om te geloven dat wat God zegt dat dat waar is. En maar dat we dat nooit kunnen vermengen met onze eigen kracht. Met onze eigen visie, met onze eigen verstand, met onze eigen inbreng. Maar dat dat alles ondergeschikt moet zijn aan Christus. Dat dat alles ondergeschikt moet zijn aan God. Alles ondergeschikt aan het woord en aan de Heilige Geest van God. Dat Hij het in ons kan doen. En gebruikt Hij ons dan niet? Ja, Hij gebruikt onze handen, Hij gebruikt onze voeten, Hij gebruikt onze mond. Dus als ik van de Heer moet spreken en ik hou mijn mond, dan werk ik God tegen. Om maar een simpel voorbeeld te noemen. Als ik een bepaalde daad moet doen en ik doe het niet, dan ben ik ongehoorzaam, dan werk ik God tegen. Nou, ik denk niemand van ons bewust God tegen wil werken. Wij willen in zijn dienst staan. En dat kan, broeders en zussen, als wij geloven in Hem. En als we geloven in het woord en geloven in de Heilige Geest en de Heilige Geest werkelijk, daadwerkelijk, in de praktijk van ons leven, onze gids kan zijn. En dat is de oefening. Dat is ook een groei. Dat is een groei om gelijkvormig te worden aan de Zoon. Daar hebben we tijd voor nodig. Ik zou willen zeggen, God heeft daar tijd voor nodig. Om ons te vormen, te opwassen van kind naar jongeling, van jongeling naar vaders en moeders in Christus. En met de een gaat het wat sneller en met de ander wat langzamer. Maar God heeft een zware de tijd. Wij moeten eiken worden, hè? Teren, binden van de gerechtigheid. Halleluja, maar als je dit beseft, daardoor heeft Hij ons de grootste, dus groter is ze niet, de kostbaarste belofte geschonken. En hoe krijg je dan deel aan die goddelijke natuur? Hij zegt, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. De hele wereld ligt in het boze. En deze hele wereld is rondom ons heen. Daar leven we in. En de hele wereld is erop gericht om het werk van God tegen te staan. En daarom waarschuwt Jacobus daar ook voor. Als we een vriend van de wereld willen zijn, dan worden we op den duur een vijand van God. Wees nuchter, broeders en zusters. De vijand is rondom ons. En hij komt met verschillende gezichten. Dat die hele wereld ons niet overweldigt en ons niet in bezit neemt. Maar dat we ook zeker niet voldoen. We mogen van de dingen van de wereld gebruik maken. Daar gaat het niet om, maar dat het gaat over de begeerte. Zoals dat in de wet natuurlijk staat. Gij zult niet begeren. En dat hele verderven, die begeerte die in de wereld is, die moeten wij ontvluchten. Dus niet zo dicht mogelijk bij gaan lopen. We moeten er ontvluchten, zegt de schrift. En gebruik dan je verstand opnieuw. En gebruik het woord en luister naar de Heer. Dat wij daar van moeten vluchten. En dan ziet u in vers 5. Dan gaat Petrus verder en zegt hij. Daarom moet u zich er met alle inzet. En begeest zich met betoon van alle ijver. Moet u zich daarop toeleggen. Om aan uw geloof, dat geloof wat u ontvangen hebt. Dat hebben we gelezen, hè. De even kostbare geloven, vers 1, dat hebben we ontvangen. Maar aan dat geloof moet de deugd, de daad toegevoegd worden. Dat is wat Jacobus ook zegt. Toon mij uw geloof uit uw werken. En je kunt wel zeggen, de duivel gelooft ook. Dus er moet iets zichtbaar worden. Er moet iets zichtbaar worden van de godvrucht. Er moet iets tastbaar worden van dat leven wat in ons is. Door het woord en door de geest. Dat geloof, dat moet gestalte krijgen. Dan zegt hij, dan moet je dingen doen. En dan, dat is de eerste stap als het ware. En dan aan de deugd, aan de daad, de kennis. En dan aan de kennis de zelfbeheersing. En ik weet niet hoe het in uw leven gaat, maar ik denk dat u ook een mens bent, net als ik. Daar heb ik de Heere voor nodig. Ik heb de Heere nodig om mezelf te beheersen op sommige momenten. En gelukkig, als je ouder wordt, wordt het allemaal steeds makkelijker. Maar daar heb je de Heere voor nodig. Om in de rust te blijven, in de vrede. En om niet in ongeduld te vallen. Dat is allemaal niet van de Heere. Dus de zelfbeheersing. Denk ook maar aan, dat is ook een kenmerk van de vrucht van de geest. En dat is niet de zelfbeheersing als alles voor de wind gaat. Dat is de zelfbeheersing die u nodig hebt als mensen u misschien storen. Of voor uw voeten lopen. Of andere dingen die er gebeuren. U hebt het al lang gezien, maar die anderen moet je het 4 keer uitleggen. Nou, zulke soort dingen. Zelfbeheersing. Of er is iemand die u vijandig behandelt, die u onrechtvaardig behandelt. Er kunnen zoveel dingen zijn in ons leven, dat moeten we overwinnen. De Heer zegt niet dat je dat moet overwinnen met uw eigen kracht. Heer, beheers jezelf, Heer, ik ben boos, maar ik zal het niet doen. Nee, het is door de godsvrucht, door de kracht van God. En dan krijg je, zegt hij, door dezelfde heersing de volharding. Vooral de jonge geloofsgenoten, die willen vaak wel gelijk op die hoogste tree. Die hebben gezien van de broederliefde en de liefde jegens alles. En, nou ja, maar al die andere dingen, die zijn ze vergeten. 1, 2, 3, 4, 5 treden willen ze overslaan. Dit is een goddelijke orde. De Heer Jezus die draait daar niet om. Die weet precies wat eerst nodig is. Zelfs hij moest gehoorzaamheid leren. Hij moest ook die volharding leren als mens. En dan na die volharding, dan komt die godsvrucht. En daarna die godsvrucht. We hebben het net al even over gehad, hè, die godsvrucht. En na de godsvrucht de broederliefde. En na de broederliefde, de liefde voor iedereen. Hebt u nooit de genade van God nodig, broeders, zusters? Hebt u nooit de kracht van God nodig om je broeders lief te hebben? Gaat dat bij u altijd vanzelf? Stroomt dat bij u altijd over? Hebt u altijd liefde, altijd vrede, altijd geduld met uw broeders en zusters? Geweldig heeft de Heer gestalte in u gekregen. Ik heb nog wel eens nodig, zeg Heer, help mij. De trooster, de Heilige Geest, die is in ons en bij ons. Om ons te helpen. Ik heb er wel eens nodig om me goed te gedragen. Mijn vrouw zegt ooit wel eens vroeger van, je moet nou even niet reageren, dat proef ze. Nou zit ik niet helemaal in het goede spoor. Nou even niet mailen, nou even niet reageren. Ik heb gelukkig geluisterd, geleerd om te luisteren. Dan moet je eerst weer in die liefde komen. In de goede gezindheid. Dan moet de Heer je inbrengen. Dan moet je eigenlijk bekeren van je boosheid, van je ongeduld, of wat het ook zijn mag. Beleid je voor de Heer. Maar de Heer is beschikbaar. Hij is er. En u kunt eigenlijk kiezen, u kunt er gebruik van maken, u kunt er geen gebruik van maken. U kunt volharden in uw boosheid, in uw irritatie, naar uw man of naar uw vrouw of naar uw kinderen, of wat het ook zijn mag. Maar u kunt er ook gebruik van maken. Zeg, Heer, ik wil buigen voor u. Geef mij uw liefde. En geef me uw genegenheid. Heer, geef me uw geduld. Nou, dat wil God geven. Dat wil Christus geven. Dat wil de Zoon geven. Dat wil de Geest geven. Want het is er al. U hoeft niet meer naar de hemel op te klimmen. U hoeft ook niet 3 uren te bidden. Het is er al. Op het moment dat u zegt, Heer, help mij, dan verandert dat van bidden. Dan gaat er één keer de mist weg. De rook gaat weg, de bedrukking is weg. En één keer is er weer een open hemel. Het is er al. Alleen het wordt soms verduisterd. Die put wordt dichtgestopt. En die put moet altijd open blijven. Moet voortdurend... Moet dat stromen zoals Jezus dat ook zegt. Wie mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen het zijn binnenste vloeien. Het is het woord van God. Daar moet je op vertrouwen. En dan moet je geloven. Toen ik pas ging spreken in de voorbereiding kwam er altijd diezelfde gedachte. Dadelijk sta je daar en dan weet je na 5 minuten niet meer wat je moet zeggen. Totdat ik begreep dat dat de vijand was. Ik zeg, boze, wegwezen, Jezus naam. De Heer zal me helpen. Klaar, nooit gelast van gehad. Dit is de vijand. Die wil die put stoppen. Die wil uw mond dichtsluiten. Die wil u beroven van uw vrijmoedigheid. Die wil niet dat u uw broeders lief hebt. Die wil niet dat u aan de geloof de daad toevoegt. Nou, mijn familie zal wel zeggen, zeg. Als ik dat doe, dan ze lachen me uit. Of ze zullen wel van me zeggen. Ze zullen wel denken. Ja, maar daar hoeft u allemaal niet mee bezig te zijn. U moet bezig zijn met het woord van God. U moet bezig zijn met uw geloof, deugd toe te voegen, enzovoort, enzovoort. Al deze stappen. En dan zegt Petrus, als deze dingen bij u bewezen zijn en toenemen, dus overvloedig worden, dan zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Wie wil er nou van ons doelloos zijn? Niemand toch. Wie wil er nou onvruchtbaar blijven? Niemand toch. We willen toch allemaal, zoals Jezus dat zegt in Johannes 15, rangsaan aan die wijnstok om die vruchten van hem te dragen. En dan begint hij met weinig en dan wordt het meer, dan wordt het veel en dan wordt het overvloedig. Ook hier zie je dat. Dat het overvloedig mag worden. Wat betreft de kennis van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt Petrus immers bij wie ze niet zijn, die is blind en kortzichtig omdat de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Nou, laten we niet blind zijn, laten we niet kortzichtig zijn. Laten we onze ogen niet dicht laten stoppen. Laten we onze put niet laten dempen. Maar laten we doen wat het woord van God hier zegt. En dan zegt vers 10 dat we die roeping en verkiezing vast moeten maken. En als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Ja, hoezo nooit meer struikelen? Nou, ik hoor 100 tegenargumenten. Dit is het woord van God. Het is de waarheid van God. Als u dit doet, zegt het woord van God, mogen we het even letterlijk pakken, zegt Jezus door Petrus heen, als u dit doet, zult u nooit meer struikelen. En dan komt de hele wereld hier tegen in opstand, dit is het woord van God. En alle vijanden zullen verschrikkelijk tekeer gaan en leren dat het niet kan, en ze komen met allerlei argumenten, met allerlei teksten, dit is het woord van God. En laten we daar dan aan vasthouden. Laten we daar ons verstand mee vullen, met het woord van God, niet met de praatjes van mensen, niet met meningen, niet met opvattingen. Het is goed om er soms naar te luisteren, maar moet je toetsen. Dit is het woord van God. Als u dit doet, zegt de Heer Jezus, dan zult u nooit meer struikelen. Laten we dat dan doen. Amen. Hemelse Vader, ik wil u danken. Want u bent de levende, waarachtige God. En ik bid, Heer, dat ook de woorden die vanmorgen gesproken zijn, Heer, dat ze levend gemaakt zullen worden in ons hart. Vader, niet alleen door uw woord, maar ook door uw Heilige Geest, Heer, die altijd samen verbonden zijn. Heer, wij aanbidden u, we prijzen uw wonderbare naam. We danken u voor de rijkdom, voor de genade die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. En Heer, dank u dat u ons zo leert wandelen, zo leert leven zoals de Schrift het zegt. En ik bid, Heer, voor mijn broeders en zusters. Heer, als er ergens een put, Heer, vol met aarde gestopt is, als die dichtgegooid is. Heer, als er een bron verstopt is geraakt, God, waardoor dat levende water van u niet meer kan stromen, niet meer kan vloeien. Heer, misschien zit er iets in die treden van de trap, zoals ik dat noem, die stappen in het geloofsleven. Heer, openbaar ons dat, door uw woord en door uw Heilige Geest, Heer, dat we die put weer open zullen maken, die weer op zullen graven, en dat het water weer vrijuit kan stromen. Heer, zodat de Godvrucht en de broederliefde en al deze dingen waar u over spreekt, meer dan overvloedig zullen worden. Rijkelijk zullen vloeien, Vader. In Jezus' naam. Amen.